De lezing in deze morgendienst valt in twee delen uiteen. We lezen allereerst uit het Oude Testament, Leviticus 23, vanaf het 15e tot en met het 22e vers. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, het Pinksterevangelie, Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Dus allereerst Leviticus 23, vanaf het 15e tot en met het 22e vers, om vervolgens te lezen Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met vers 4.
Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot de andere dag, na de 7e Sabbat, zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ze zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen de Heere. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Ze zullen de Heere een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer tot een liefelijke reuk de Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Ze zullen de Heren een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Als gij nu de oost uw lands zult inoosten, gij zult in uw inoosten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oost niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere, uw God. Dan lezen we verder in Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, een van de eerste dingen wanneer wij kinderen gekregen hebben die wij onze kinderen leren, is praten, spreken. We leren hen onze taal, om zaken duidelijk te kunnen maken. Gisteren las ik het nog bij Wilhelmus Abrakel in bekende redelijke godsdienst. God geeft de mensen een stem om daarmee hun gedachten uit te kunnen spreken. Voor de meesten van ons heel vanzelfsprekend, maar dat is niet vanzelfsprekend. De Heere geeft onze stem, zodat we datgene naar voren kunnen brengen, naar buiten kunnen brengen, wat we graag naar buiten willen brengen. Wat we graag letterlijk onder woorden willen brengen. Het begint vaak met papa en mama. Eenvoudige klanken die ook over de grenzen van ons land heen vaak gebruikt worden door pasgeboren kindjes. Het zijn basisklanken, makkelijk te formuleren woorden. Papa, mama. Maar naarmate onze kinderen ouder worden en groter worden, wordt hen ook geleerd om moeilijkere woorden uit te spreken, om zinnen te vormen, om zo inderdaad te kunnen communiceren. Gemeente, dat is nodig. Niet alleen om onderling met elkaar te kunnen spreken en zaken uit te wisselen, Maar het is ook nodig voor de voortgang van het evangelie. Want hoe zullen ze geloven indien hun niet gepredikt wordt? En hoe zullen zij niet horen? Hoe zullen ze horen als er niet gesproken wordt, als het woord van de Heere door middel van gesproken woorden niet over deze wereld zich zou verspreiden? Gemeente, spreken is nodig onderling, maar spreken is nodig ook vanmorgen in deze doopdienst. We moeten ons vanmorgen, we mogen ons vanmorgen bedienen van woorden. Het belang daarvan, dat dat belangrijk is, zien we ook in Handelingen 2. Want we zien daar dat de volgelingen van de Heer Jezus gaan spreken. Niet in één taal, maar in verschillende talen. In de talen die voor de mensen begrijpelijk zijn, die voor de Pinksterdag naar Jeruzalem zijn toegestroomd. En ook zij moeten horen van de grote daden van de Heer. Ook zij moeten verstaan die woorden die de Heer tot hen wil spreken. En het is dan ook dit gedeelte dat vanmorgen in deze doopdienst, maar ook op deze eerste Pinksterdag centraal zal staan. Handelingen 2, daarvan de eerste vier verzen. Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met vers 4. En laten we dan vers 4 maar als kerntekst vanmorgen lezen in deze dienst. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging één enkel woord. En dat is het woord vervuld. Vervuld. Let dan op drie gedachten. Allereerst de vervulling van Pinksterdag. Want we lezen in vers 1, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. We hopen wat op te luisteren wat daarmee bedoeld wordt, wanneer Lucas die woorden gebruikt, dat de Pinksterdag wordt vervuld. In onze tweede gedachte letten we op de vervulling van de plaats. Dat is vers 2 en 3, want we lezen daar dat het gehele huis waar de discipelen van de Heere zitten vervuld wordt, vers 2 het slot. En dan hopen we tot besluit nog te luisteren naar hoe de personen worden vervuld. Want dan lezen we inderdaad in het vierde vers dat ook degenen die daar aanwezig zijn vervuld worden, vers 4, met de Heilige Geest. Dus de vervulling van de Pinksterdag, de vervulling van de plaats en tot slot de vervulling van de personen. En dat alles onder het thema vervuld. Gemeente, het Pinksterfeest is een bijzonder feest. Als de Heilige Geest wordt uitgestort hier in Handelingen 2, dan markeert dat een bijzonder moment in de heilsgeschiedenis van de Heere. De geschiedenis die de Heere God met eerbied gesproken schrijft. In het Oude Testament lezen we namelijk vooral hoe God de Vader werkt. In de evangeliën lezen we vooral hoe de Heer Jezus werkzaam is. Maar vanaf Handelingen 2 zullen we lezen in het verdere vervolg van de Bijbel hoe vooral de Heilige Geest naar voren treedt in zijn bijzondere werk. Hoe hij ervoor zorgt dat mensen opnieuw geboren worden. Hoe hij ervoor zorgt dat ook gemeenten geboren worden. Er worden allemaal verschillende christelijke gemeenten geboren door het werk van de Heilige Geest. En aan die gemeenten worden vervolgens verschillende brieven geschreven. Denk maar aan de brieven van Paulus en andere schrijvers. In het Oude Testament lezen we de geboorte van hemel en aarde. Aan het begin van het Nieuwe Testament lezen we van de geboorte van Christus. Handelingen 2 beschrijft ons de geboorte van de gemeente, de christelijke gemeente. Het is ook nog om een andere reden belangrijk dat het Pinksteren is geworden, gemeente. In het Oude Testament lezen we dat de Heilige Geest werkzaam is, maar dan lezen we vaak dat de Heilige Geest op iemand komt of over iemand komt. Zo lezen we dat de Geest komt op Jefta. dat hij komt over Simson, dat hij komt over Saul en over David, dat hij vaardig wordt over diegenen. Op, over. Maar in het Nieuwe Testament lezen wij dat de Heilige Geest in mensen gaat wonen. In mensen gaat werken. Zo schrijft Paulus er heel bijzonder over in de brief die hij richt aan de gemeente van Korinthe. Zo spreekt Paulus er ook over in de brief van de Thessalonicenzen, dat de geest in de mens komt wonen. Voelt u, gemeente? Dat gaat letterlijk en figuurlijk nog dieper. De geest wordt maar niet een poosje vaardig over iemand, zodat hij krachtige daden kan doen, krachtige woorden kan spreken. De geest komt daadwerkelijk in iemand wonen, wanneer iemand opnieuw wordt wedergeboren. Die neemt intrek in het hart, maakt zo iemand tot een woning van de Heilige Geest. En laten we dan met elkaar gaan kijken naar het gedeelte dat op dit moment voor ligt. Dan schrijft Lucas in vers 1, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nee, Lucas zegt niet vanmorgen dat de dag van het Pinksterfeest aanbreekt. Of dat de dag van het Pinksterfeest gekomen is. Nee, Lucas schrijft heel bewust, gedreven door die Heilige Geest, dat het Pinksterfeest vandaag wordt vervuld. Waarom is dat? Waarom schrijft Lucas dat? Wel, gemeente, dan moeten we even op afstand allereerst kijken naar de oogstkalender van Israël. En daar hopen we zo meteen naast te leggen de feestkalender van Israël. U weet dat in het oude Israël heel veel gewassen werden verbouwd. En de hoofdgewassen waren gerst, tarwe en druiven. Die gewassen werden op verschillende momenten van het jaar geoogst. Het begon met de gerstenoogst, zo'n beetje in maart, april. Ongeveer 2 maanden later werd de tarwe ingezameld en als het naar onze tijdrekening ongeveer zo september is geworden, dan wordt de wijnoogst binnengehaald. De wijnoogst, de druiven ingezameld. Wanneer het begin van de gerstenoogst aanbrak en de eerste halmen van gerst van het veld werden gehaald, was het de tijd rond Pascha. Daar werd het paasfeest gevierd in Israël. Wat gebeurde er dan? Wel, dan ging een priester met de eerste halmen van het land de tempel binnen. En dan bewoog hij die halmen, die eerste gersthalmen, naar boven toe, naar de hemel toe. En daarmee wilde de priester als het ware zeggen, deze eerste halmen die van het land zijn gekomen, deze zaken die spreken van een nieuwe oogst, die wijden wij, heren, aan u. Het komt van u. U hebt het gegeven. En wij geven het u als het ware terug. Wij wijden het aan u. En in die eerstelingen, in die eerste vruchten, was de hele oogst begrepen. Zien we dat ook niet met Pasen, gemeente? Als ik dan een lijn trek naar de heilsgeschiedenis. Dat de Heer Jezus is gestorven op Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, waarop allemaal paaslammeren werden geslacht. Paaslammeren in het teken van Pascha. Maar dat na Pascha het feest van de ongezuurde broden aanbrak. En dat de Heer Jezus juist op die dag is opgestaan uit de dood. En als we dat dan leggen naast die eerstelingen die van het land komen en aan de Heere God worden gewijd, ja, zien we dan ook niet de Heer Jezus daarin schitteren, gemeente. Die als eersteling uit de dood is opgestaan. En omdat Christus als eersteling uit de dood is opgestaan, zal ook eenmaal de volle oogst volgen, opstaan. 1 Korinthe 15. Maar na de opstanding van Christus, na Pascha, na het paasfeest, moet het volk Israël 50 dagen gaan tellen. 7 zondagen. 7 volle weken. dan breekt de 50ste dag aan na Pascha. Daarom zegt Lucas hier ook, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, want Pinksterfeest, er staat hier in het Grieks, Pentecostes, 50ste. 50ste. Dus de 50ste dag na Pascha, nadat Christus is opgestaan uit de dood, de 50ste dag na Pascha breekt hier aan. En laat dit nu de dag zijn, gemeente, dat het wekenfeest wordt gevierd. Het wekenfeest in Israël, waarbij er dankdag wordt gehouden onder het Joodse volk. Dankdag voor de hele oogst. Dankdag voor de hele oogst die is ingezameld. Dus daar waar op Pascha werd stilgestaan bij de eerstelingen van de oogst, 50 dagen later wordt de volle oogst gevierd, wordt voor gedankt. En dan zien we opnieuw een geestelijke lijn naar vandaag, gemeente. Een geestelijke lijn naar Handelingen 2. Want zometeen zal er een volle oogst zijn in Jeruzalem. Joden van over de hele wereld, die de toenmalige wereld vertegenwoordigen, zullen zometeen vervuld worden van de Heilige Geest. Ze zullen vol worden en getroffen worden door de genade van de Heere. Volle oogst. En daarom lezen we ook dat Lucas vanmorgen zegt, die dag van het Pinksterfeest breekt niet aan, is niet gekomen, is vervuld. Het is daadwerkelijk vervuld. Wat in het Oude Testament al zichtbaar werd op het wekenfeest, wordt vervuld in Handelingen 2. En misschien is het u ook opgevallen toen we zojuist met elkaar lazen Leviticus 23, dat er verschillende keren het getal 7 klinkt. 7 sabbatten, maar er moeten ook 7 lammeren worden geofferd. En wanneer we bekend zijn met de Bijbel, dan weten we dat 7 het getal is van de volheid. Vol. Wel, Pinksterfeest, gemeente, spreekt van volheid, van vervulling, van volkomenheid, van volmaaktheid. Ja, en daar ligt vanmorgen aan het eind van onze eerste gedachte eerst een ontdekkende les in. Namelijk deze les, dat de Heilige Geest niet komt omdat wij daarom bidden en omdat wij daarom vragen. Zo is het niet. Dat wordt wel eens gezegd in bepaalde kringen. De Heilige Geest komt omdat mensen erom vragen en om bidden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. De Heilige Geest wordt hier in Handelingen 2 uitgestort, omdat het op Gods heilige kalender tijd is. Dat geldt voor Pascha, want de Joden hadden gezegd dat hij toch niet zou sterven op het feest. Christus stierf juist wel op het feest, want zo had God het voor ogen. En 50 dagen later beslist God dat de Heilige Geest uitgestort wordt op het wekenfeest. Dan is het Gods tijd. Gemeente, daarin is de Heere volkomen soeverein. Gods heilige agenda wordt niet bepaald door ons. Gods heilige agenda, zijn heilige raad, zijn heilige wil, wordt uitgevoerd in de tijd, omdat Hij dat wil. Moeten we dan maar achterover gaan leunen vanmorgen? Hoeven we dan niet te bidden om de komst van de Heilige Geest? Nee, dat is niet waar. Want letten we dan even op hoofdstuk 1, gemeente. Letten we dan even op hoofdstuk 1 van het boek Handelingen. Wat lezen we daar in vers 5? Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Daar wordt de Heilige Geest beloofd. En vers 8 van Handelingen 1. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. Dus de Heilige Geest wordt beloofd. Moeten we ook onderstrepen vanmorgen. En wat doen de discipelen met die belofte? We lezen het in vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen, de discipelengemeente zijn eendrachtelijk bijeen, volharden in het bidden en smeken. En wanneer we dan nog één keer de bladzijde terugslaan, dan zien we in vers 4 ook dat de discipelen daar de belofte van de Vader moeten verwachten. Hoort u het? Dus de Heere God belooft de Heilige Geest. En dat betekent niet dat de discipelen nu met de armen over elkaar moeten gaan zitten. Dat ze achterover kunnen gaan leunen. Nee, de Heere belooft de Heilige Geest. Maar de discipelen moeten niet wachten. Ze moeten verwachten. Uitzien. Met verlangen. Biddend. Smekend. Dat is het doel van de belofte van de Heilige Geest. Dat is het doel ook van de komst van de Heilige Geest. Dat daarnaar wordt uitgezien. Dat daarnaar wordt uitgekeken. En geliefde doopouders, dat is dan ook wel een lijn naar de heilige doop. Want de Heere God heeft vanmorgen heel wat beloofd aan jullie kinderen. Dat Hij de God van jullie kind wil zijn. Dat zij bij Hem mogen horen. Is dat niet een rijke belofte? Is dat niet een groot woord? Dat die heilige drie-enige God zich in zijn goedheid neerbuigt over ons en onze kinderen. Dat is groot, dat is hoog. Maar de doop is geen rustgrond, niet met de armen over elkaar, niet achteroverleunen. Evenmin de discipelen dat deden, mogen wij dat ook niet gaan doen. Nee, met die doop, met die belofte moeten we nu werkzaam worden. Daar mogen we op pleiten. Want die belofte moet, mag ik vanmorgen een ouderwets woord gebruiken, omdat ik het zo mooi vind. Die belofte moet ingewilligd worden. Die belofte moet nu waar worden in ons leven. En daarom bidden, pleiten. Heilig werkzaam zijn met die belofte. Ja, geliefde broeders en zusters, doophouder. Dat zullen jullie kinderen ook wel doen. Als ze ouder worden. Jullie kinderen, als ze tot volwassenheid mogen komen. Zullen werkzaam zijn met de belofte die jullie ook doen. In jullie leven. Als jullie beloven. Dat jullie in het weekend naar Diergaarde Blijdorp zullen gaan. Of aan het eind van de dag naar dat bekende restaurant gaan met die grote gele M. Reken maar dat de kinderen jullie daaraan herinneren. Daar herinneren ze ons aan. Ze hebben niet genoeg aan de belofte, ouderen en jongeren. Die belofte moet worden vervuld. Nu met eerbied gesproken, gemeente. Ik bedoel het oprecht met ernst en eerbied. Zo moet nu ook de kerk werkzaam zijn met de beloften van de Heere. Heer, u hebt het toch zelf beloofd? U hebt het toch zelf gezegd? U kunt toch van uw woord niet af? U bent toch een waarmaker van uw woord? En de Heer geven dat we zo ook werkzaam mogen zijn met de belofte van de doop. Onze eigen doop. De vervulling van de Pinksterdag. Ik ga naar mijn tweede gedachte, de vervulling van de plaats. Vers 2 en 3. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Over wie gaat het hier? Bij wie worden wij bepaald? Waarschijnlijk de discipelkring, maar ook wel met mensen die zich hebben aangesloten bij die discipelkring. Ze mogen geloven dat het de 12 discipelen zijn, maar het is ook heel goed mogelijk dat de Emmausgangers zich bij hen hebben gevoegd. Maria, de moeder van de Heer Jezus, Lazarus wellicht. Anderen die tot de vaste discipelkring van de volgelingen van Christus behoorden, ze hebben zich hier verzameld in een huis. Wat voor huis? Wel, ik geloof dat het een huis is geweest dat ook beschreven wordt in hoofdstuk 1, namelijk de opperzaal waar de Heer Jezus ook het laatste avondmaal heeft gevierd. Er zijn ook verklaarders die denken dat het hier gaat over de tempel. Ik geloof het niet. Omdat wanneer het gaat over de tempel, Lucas over het algemeen altijd spreekt over de tempel. Kijkt u maar naar vers 46. Daar gebruikt Lucas het woord tempel. Wel, als Lucas hier op de tempel had gedoeld, had hij ongetwijfeld dat woord ook hier gebruikt. Ik geloof met andere verklaarders dat ze hier in hun huis zijn samengekomen in Jeruzalem, het huis waar ze eerder zijn samengekomen. Maar, gemeente, let er wel op, ze zijn eendrachtelijk bijeen. Ik heb dat net bewust even overgeslagen. Wanneer ze zijn samengekomen in dit huis, zijn ze daar eendrachtelijk bijeen. Eensgezind. Dat staat letterlijk in de grondtaal, één van verlangen. Ze hebben dezelfde verwachting. Ze hebben hetzelfde uitzien. Ze hebben dezelfde begeerte. Daarin zijn ze eensgezind. Niet vanzelfsprekend, want we weten in het leven van de discipelen dat het nog niet zo lang geleden is dat de discipelen hebben getwist wie de meeste van hen zou zijn. Hadden ze oneenigheid met elkaar. En Petrus had toch ook vaak de neiging om zich net iets meer en beter te voelen dan de rest, al zullen allen aan u geërgerd worden, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Johannes en Jacobus, wat zouden ze graag aan de rechter en aan de linkerhand van Christus zitten in het koninkrijk Gods. Er was vaak toch wel oneenigheid, strijd. Maar hier lezen we, gemeente, dat de discipelen eendrachtig bij elkaar zijn. Eensgezind. Van hetzelfde gemoed. Met hetzelfde verlangen. Met dezelfde verwachting. Nee, de Heilige Geest wordt niet uitgestort daar waar de Joodse leiders op dit moment zijn. Heilige Geest wordt ook niet uitgestort in de tempel waar de priesters werkzaam zijn. De Heilige Geest wordt niet uitgestort in het paleis van koning Herodes. En evenmin in het rechthuis van Pilatus, grote mannen, mannen van naam. Nee, de Heilige Geest wordt uitgestort in een ruimte, in een plaats, in een huis waar mensen eensgezind samenkomen. Dezelfde gezindheid hebben, een eenheid mogen vormen. Geliefde doopouders, laat er in jullie gezinnen eenheid zijn. Laat er in onze gezinnen, gemeente, eenheid zijn. Nee, we zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat geldt in het natuurlijke leven. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar ga nooit twisten waar de kinderen bij zijn. Ga geen oneenigheid beslechten voor de oren en de ogen van onze kinderen. Doe dat wanneer ze al in rusten zijn. Nee, laten we eenheid vormen met elkaar. Laten we eensgezind zijn in onze gezinnen. Want daar waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. En laat er ook gemeente eenheid zijn in de gemeente. En inderdaad, we zijn allemaal verschillend zoals we hier zitten. Ook met onze gasten erbij vanmorgen. We zijn allemaal verschillend, maar Johannes was ook anders dan Petrus. En Thomas had een ander karakter dan Nathanael. Maar ze zijn hier eensgezind bij elkaar. En in die weg wordt de Geest zometeen uitgestort. In eensgezindheid. Ja, want wat gebeurt er? Wel, er klinkt het geluid als van een geweldig gedreven wind. Het geluid van een wind. Nee, de mantels van de kleren bewegen niet. Andere voorwerpen blijven recht overeind. Maar er klinkt het geluid als van een geweldig gedreven wind, een harde wind. En waar komt dat vandaan, gemeente, dat geluid? Vers 2, uit de hemel. Nu zijn we geneigd met deze bekende geschiedenissen om over zaken heen te lezen. En daarom is het ook goed dat we daar vanmorgen bij stilstaan. Waarom is het belangrijk dat Lucas schrijft dat dat geluid uit de hemel komt? Wel, gemeente, omdat alle goeds van boven afkomstig is. Jacobus heeft het gezegd, elke volmaakte gift en elke goede gave is afkomstig van de Vader der lichten. En wat gebeurt er, gemeente, als er ergens een hard geluid klinkt? Dan kijken wij daarnaar. Als u op straat van de ene plaats naar de andere plaats gaat en u hoort een ongeval gebeuren, dan kijkt u daar als vanzelf naar, naar die klap, naar die botsing, als vanzelf. Hier komt een geluid als van een geweldig gedreven wind uit de hemel. Wat is hier gebeurd? Wel, de discipelen hebben naar boven gekeken. Kan niet anders. Daar kwam het vandaan. Daar moest het ook vandaan komen. En geliefde gemeente, de Heere geven aan het eind van onze tweede gedachte. Dat we daar naar mogen kijken waar het geluid vandaan komt. Nee, dat is dan niet het alarm dat net afging, wat ik nu wel zie gebeuren. Nee, naar boven kijken. Laten we vanmorgen naar boven kijken. En laten we dat doen met het gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Geliefde doopouders, ik sluit mezelf bij jullie in vanmorgen. Laten we maar veel naar boven kijken. Er wordt veel van jullie gevraagd, er wordt veel van ons gevraagd in de opvoeding van onze kinderen. Het is van onze kant een onmogelijke taak. Wijsheid is nodig. Maar Jacobus, als ik hem nog één keer mag noemen, Jacobus zegt ook dat wie de wijsheid van God begeert, hij ze mild zal ontvangen. Laten we maar veel, geliefde ouders, naar boven kijken. Laat onze ogen ook vanmorgen op deze Pinksterdag naar boven gericht zijn. We gaan naar onze laatste gedachte. Vervulling van de Pinksterdag, vervulling van de plaats, ook de vervulling van de personen. Vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen spreken met andere talen. Ja, er wordt gesproken, gemeente, over andere talen, maar in de grondtaal staat daar het woordje tongen. En dat brengt ons terug bij vers 3. Want er wordt niet alleen iets gehoord op deze Pinksterdag, er wordt ook iets gezien. Eerst klinkt er een geluid als van een geweldig gedreven wind, en daarna wordt er iets gezien. Horen, zien. Gemeente, in diezelfde volgorde is het ook misgegaan met de mens. Eva luisterde naar de slang. Eva keek naar de vrucht. Horen, zien. Dat heeft ons in die diepe ellende gebracht. Dat heeft ons teneergestort in een drievoudige dood. Denk nog even aan de laatste catechismusprediking. Horen, zien. Daarmee is het misgegaan in het paradijs. Daardoor hebben we de zonde en de dood in de wereld gebracht. Horen, zien. In die volgorde. Maar hier zien we, gemeente, dat er ook allereerst iets te horen is. Een geweldig gedreven wind. En dat er ook daarna iets te zien is. Tongen als van vuur. En dan lezen we, nadat die tekenen verschijnen, dat die discipelen, dat die volgelingen van de Heer Jezus allen vervuld worden met de Heilige Geest. Die tekenen van vuur en wind zijn tekenen van de aanwezigheid van de Heer. Laten we eerst kort kijken naar vuur. We zien het, jongens en meisjes, bij de brandende braambos. Als Mozes voor die doornstruik staat, dan brandt dat vuur en in dat vuur is de Heere. Als de Heere God later het volk Israël voorgaat, dan doet hij dat met een wolkolom en een vuurkolom. Aanwezigheid van de Heere. Geldt ook voor de wind. De wind in de Bijbel heeft vaak de betekenis van de aanwezigheid van de Heere. Adam krijgt leven ingeblazen door de wind, door de adem, door de ruach van de Heere. En wanneer de wind door het dal van de dorre doodsbeenderen gaat in Ezechiël 37, dan is daar ook de aanwezigheid van de Heere in. De geest doorwijdt dat dal. Vuur en wind, teken van de aanwezigheid van de Heere. Ook als we wind en vuur samen tegenkomen in de schrift. In het leven van Job pakken zich, aan het eind van het boek Job lezen we dat, donkere wolken zich samen, voltrekt zich storm, een harde wind, maar gaat het ook onweren. Wind, bliksem. Wind, vuur. En wanneer we het leven van Elia overzien, dan zien we dat Elia op enig moment op een berg staat. En dan komt er ook onweer en dan klinkt er ook wind. Vuur en wind, gemeente, is een aanwezigheid van de Heere, is aanwezigheid van de geest ook van de Heere. En laten we dan proberen wat parallellen te trekken. De mensen worden hier vervuld met de Heilige Geest. We kunnen parallellen trekken naar het geestelijke leven wanneer de Heilige Geest intrek neemt in het leven van een oudere of een jongere, ook vanmorgen. Vuur verlicht, vuur verwarmt. Wanneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dan wordt ons verstand verlicht. Maar daardoor komt ook zicht op wie wij zijn en zicht op wie de Heer is. Dan komt er zicht op de heiligheid van de Heer, de grootheid van de Heer, op zijn majesteit, op zijn goedheid, maar komt er ook zicht op onszelf. Dan komt de zonde ook in een ander licht te staan, gemeente. En dan wordt waar wat er in Jesaja 4 staat, dan gaat de geest van het oordeel en de geest van de uitbranding werken. Dan gaat de geest zuiverend werken. Dan wil een kind van de Heere die opnieuw wedergeboren is, die zonde uit het leven wegbannen, uitbannen. De geest van oordeel, de geest van uitbranding gaat dan door het leven heen. Dat kan niet anders. Maar vuur verwarmt ook. Vuur verwarmt ook. Als de Heilige Geest ons vanmorgen aanraakt, intrek neemt in ons hart. Als de Heilige Geest, wanneer we dat nieuwe leven kennen, vanmorgen kracht mag doen in onze levens, dan worden we ook verwarmd. Dan komt er een gloed over ons leven. Vrede, rust, dan komt er zicht op Christus. Zicht op de Heer Jezus, dan worden we vol van Hem. En dan enkele parallellen met de wind in het leven van Gods kind. We weten met elkaar, gemeente, dat de wind onnaspeurlijk is. Ja, we zeggen dan wel dat wind ontstaat door een hoge drukgebied en een lage drukgebied en de wisselwerking daartussen. Maar laten we eerlijk zijn, wij kunnen de wind nooit volgen. We kunnen de wind niet grijpen, we kunnen de wind niet vasthouden. De wind is onafvolgbaar. Wel, zo is het ook in het leven van een kind van de Heere. Als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, ja, dan is dat niet te volgen. Kunnen we dat ook niet altijd duiden? Dan gaan we Gods woord anders luisteren. Dan gaan we anders kijken naar de dienst van de Heere. Zaken die vroeger een last waren, worden dan een lust. En zaken die we met veel vermaak deden, worden dan een last. We kunnen het niet altijd anders woorden geven, we weten het niet precies onder woorden te brengen wanneer de Heilige Geest werkt. Het is onafvolgbaar, onnaspeurlijk. Maar de wind is ook krachtig. Heel krachtig. Jongens en meisjes, een groot schip kan een speelbal worden van de golven op de zee. De wind kan zo hard aantrekken dat grote vrachtwagens omver worden geblazen. Jullie hebben daar misschien wel eens iets van gezien. En zelfs een grote Boeing van 40 meter, groot vliegtuig. Wanneer de wind tegen zo'n groot toestel aanblaast, dan wordt zelfs zo'n groot vliegtuig een speelbal van de wind, van de elementen van de natuur. De wind is krachtig, gemeente. Zo werkt ook de Heilige Geest. Ook in 2025, met kracht. Als de Heilige Geest in ons leven gaat wonen en werken, dan gaat dat met kracht gepaard. Dan kunnen we dat niet tegenhouden. Dan kunnen we dat niet keren. Dan kunnen we dat niet stuiten. Dan komt er een trekkracht. uit het oude leven, uit de wereld waarin we leefden. En dan komt er een trekkracht naar Christus toe. Onwederstandelijk, niet te keren, onstuitbaar. Dan werkt de geest met kracht. Zeker dat is in het leven van Gods kind en in het leven van Gods kinderen. Niet altijd in dezelfde trap en mate, dat begrijpt u wel. Maar het is wel onwederstandelijk. Het is nooit tegen te houden. En geliefde doopouders, weet u wat ik dan een mooi beeld vind als het gaat om de wind? De wind is zo krachtig dat het de grootste bomen kan verbreken. De sterkste bomen. Maar de wind is ook zo krachtig dat het kleinste grassprietje op het grasland heen en weer bewogen wordt. Zo kan de Heilige Geest, gemeente, vanmorgen de oudste en de grootste onder ons aanraken. Maar kan diezelfde geest ook het kleinste kind vanmorgen in de kerk bewerken. En dan als laatste, en daar gaan we mee eindigen. Dan gaan de discipelen, wanneer ze vervuld zijn met de Heilige Geest, spreken met andere talen, zoals de Geest hun die gaf uit te spreken. Ze spreken met andere tongen, staat er in het Grieks. Tongen. Is dat ook niet de manier, gemeente, waarop het evangelie de wereld over moet gaan? Door middel van de tong? Door middel van de mond? Predik het evangelie aan alle creaturen. Onderwijs al de volken, geliefde doopouders, Deuteronomium 6, ge zult het uw kinderen inscherpen en met hen spreken. Wanneer u in uw huis bent, wanneer u over de weg gaat, wanneer u nederligt, wanneer u opstaat. Spreken. Spreken. Door middel van de tong, door middel van de mond, gaat het evangelie de wereld over. En laten het dan ook vanmorgen vurige tongen zijn. Tongen als van vuur. Dan zie ik daar de vurige predikers, de opwekkingspredikers. Denk maar aan George Whitefield, de Wesleys, Jonathan Edwards, Robert Murray McChain, de grote vurige opwekkingspredikers als een Charles Haddon Spurgeon. Ze waren vurig van geest, vurig van tong, opdat de Heilige Geest door middel van hun woorden kracht mocht doen. En dan spreken ze hier ook in andere talen. Ja, de jongens en meisjes weten wel wat er in Babel gebeurde. Er moest een toren worden gebouwd. Zo hoog dat die toren reikte tot in de hemel. Maar op enig moment vroeg een man aan een andere man om een hamer en kreeg hij een zaag. En weer een ander vroeg om een plank van hout en hij kreeg een emmer met klei. Het ging daar helemaal mis in Babel. Ze verstonden elkaar niet meer. Gevolg van de zonde, van de hoogmoed. Maar we zien hier, gemeente, dat voor een korte poos die taalbarrière wordt opgeheven. En dat men elkaar verstaat. En dat er van de grote werken Gods wordt gesproken. En dat een ieder hoort van de grote daden Gods in hun eigen leven. Geliefde broeders, ik kan het niet laten om vanmorgen ook een lijn te trekken naar ons kerkverband. We verstaan elkaar niet meer. Kerkelijke vergaderingen spreken we soms volstrekt langs elkaar heen. We spreken echt een andere taal. Maar hier zien we dat de Heilige Geest zorgt voor eenheid. Voor verbondenheid. Voor eensgezindheid. Voor verstaanbaarheid. En waar nu een gevoel van vervreemding is, zien we hier als het ware een glimp van de hemel. Hier gaat de hemel een poosje open. Ja. Want straks op de jongste dag, gemeente, zal God zijn alles en in alle. En zij die nu gegrepen worden door de Heilige Geest, overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook Christus te voet mogen vallen door die Heilige Geest, mogen eenmaal, eensgezind, één van gemoed, een lofzang aanheffen. De lofzang van Mozes en het Lam. Nee, dan klinkt er geen dissonant meer. dan is er eenparigheid, eensgezindheid. En dan zullen er toestromen, door de werking van Gods geest, van alle windstreken, noord, zuid, oost en west, van alle huidskleuren, blank en bruin, niet te keren, niet te stuiten. Ze zullen van het allerverste land u vereren met geschenken en de Heere geven, dat waar mag worden, dat ook onze stem zich eenmaal mag voegen in dat koor van de gezaligden. Ja, dat onze stem niet voor eeuwig zou zwijgen, dat onze stem niet voor eeuwig zou vloeken, dat onze stem niet voor eeuwig het zwijgen opgelegd zou worden. Laat die dwang voor u niet nodig zijn, gemeente, maar laat onze stem, door de Heilige Geest gedreven, nu, maar ook later, de lofzang mogen aanheffen van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En laten we van die dag gaan zingen. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. Amen.